Gemeente, namens uw kerkraad heb ik voor u de volgende afkondigingen. Wat de kerkdiensten betreft van volgende week zondag 18 mei, dan hoopt om 10 uur dominee Van der Brink, uw eigen predikant in het dienst van voorbereiding op het heilige avondmaal, voor te gaan. Om 4 uur 's middags dominee Van Blijderveen, let u op het afwijkende tijdstip, dus om 4 uur in de middag. Bij Annelieke en Willem Boom is woensdag 7 mei een zoon geboren, Arie Leendert. Moeder en Aaron maken het goed. Woensdag 14 mei is er een bijbelavond. Dominee Gea van der Brink spreekt over echtscheiding en hertrouwen. Allen hartelijk welkom. De aanvang is om 8 uur. Op zaterdagavond 17 mei om 7 uur is er gebedskring in de consistorie. Indien iemand iets bij de kerkraad wil meedelen voor het Sensura Morum, dan graag maandagavond op 12 mei tussen 9 en 9:30 telefonisch contact opnemen met ouderling Roosendaal. In de hal van de kerk is er na de dienst weer een kerkbode voor u beschikbaar. En voor de genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven. En straks de dienst ter offerande. In deze dienst zijn er 2 collecten. De eerste is bestemd voor Stichting Ontmoeting. De tweede is bestemd voor de kerk. En de collecte bij de uitgang is straks voor het onderhoud van de kerk. Laten wij samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen uit Psalm 66, het 4e vers. Loof, loof de Heer der legerscharen, o volken, heft een lofzang aan. Het 4e vers van Psalm 66. Gemeente, ook deze middag doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Waarna we samen zingen uit Psalm 113, het eerste vers. Gij Heren, knechten, loof de Heer. Het eerste vers van Psalm 113 na de belijdenis van het geloof. En in ieder van u spreken met mij in het hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, bidden wij vooraf om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. We hopen dan ook voorbeden te doen voor de kerk van Christus in deze wereld. Maar we willen ook danken voor de man van mevrouw Bovenkerk die weer thuis mag komen. Laten wij samen de Heere bidden. Heere, zo aan het begin van deze dienst is er alle reden toe dat wij u vragen om uw zegen. Als we uw woord mogen open doen, als u met uw stem tot ons spreekt, wat is het nodig, Heere, dat wij bidden om een hart dat open is om uw woorden te ontvangen. En daarom, Heere, bidden wij ook om het werk van uw geest, om onze harten te openen, zodat de woorden die u tot ons laat spreken, die we vanmiddag mogen horen, dat die ook werkelijk ingang in onze harten zullen vinden en in ons leven rijke vrucht zullen dragen. Vrucht van bekering, vrucht van geloof, vrucht van gehoorzaamheid in alle dingen die u tot ons te zeggen hebt. Heer, we bidden u om een gehoorzaam hart. Een hart dat buigt voor uw woord. Heere, want uw woord vertelt ons toch elke keer weer dingen die we moeten leren. Dingen die we moeten afleren. En u weet hoe we in onszelf zijn. Wie we van onszelf zijn. Hardleers, eigenzinnig en eigenwijs. Heere, we weten het altijd beter. en ook zo vaak beter dan u. En we bidden u, Heere, wilt u ons dat vanmiddag afleren, opdat we mogen komen op de toonhoogte van de lofprijzing, waar we deze dienst ook in de psalmen mee begonnen zijn. We zijn er vanmiddag toe opgeroepen, we hebben elkaar ertoe opgeroepen, gij's Heer en knechten. Dat is toch niet een woord dat alleen maar van toepassing zou zijn op dominees of andere ambtsdragers in het midden van uw kerk, maar daarmee roept u toch iedereen in uw gemeente op, als uw knecht, als uw dienstknecht, om uw naam te loven en te prijzen voor wie u bent, voor wat u gewerkt hebt en wat u nog werkt. En geef dat we vanmiddag mee gaan doen, dat de prediking van het evangelie vanmiddag dat uit zal werken, dat wij uw grote naam gaan loven en prijzen en u de eer gaan brengen die u waard bent. En dan is de preek vanmiddag misschien ook wel beschamend, Heere, omdat we daar doorgaans maar zo niet toe komen. En we kunnen wel een keer een paar mooie woorden gebruiken, maar dat ons leven nu een voortdurende lofzegging is op uw grote werken in ons leven. Heren, zo vaak is het toch niet zo bij ons. Mag de prediking dan vanmiddag daartoe een aansporing zijn? Een aansporing om dat te gaan doen wat u van ons vraagt. En uw dienstknecht Petrus is ermee begonnen. En hij spoort ons er vanmiddag toe aan. En dan horen we toch niet Petrus meer, maar dan horen we de stem van u, de levende God, om u, de drie enige, in al uw werken te roemen en te prijzen. En geef, Heere, dat wij ook eerlijk zullen zijn. Als we vanmiddag al luisterend naar de preek moeten belijden dat we het nooit doen, omdat we het niet kunnen, omdat we niet zijn wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, omdat we nog steeds leven voor onszelf, voor eigen rekening, en dat we niet verlost en vrijgemaakt zijn door het bloed van de Heer Jezus Christus. Geef, Heere, dat de preek in dat opzicht dan ook een aanklacht zal zijn die ons aanspoort tot bekering, tot vernieuwing van ons leven. En dat we dat dan niet zullen zoeken bij onszelf, maar dat we gaan zoeken bij de bron, die ons juist ook in diezelfde woorden wordt aangewezen, Jezus Christus, de opgestane, die de dood en het graf en de hel en het verderf heeft overwonnen. Heere, schenk ons het leven en datgene wat u, Heere Jezus Christus, in uw overwinning hebt verdiend en wat u uitdeelt. Wat is het rijk, Heere? Geef dat we het kennen. En als we het niet kennen, dat we ons vanmiddag zullen haasten en spoeden omwille van ons leven, en dat we de kerk niet zullen verlaten voordat we dat gevonden hebben. Dan hoeven we toch niet ver te zoeken, Heere. U biedt het ons aan in het werk van uw Zoon. En geef dat we het dan niet ergens anders gaan zoeken. Dat we het dan niet zullen zoeken buiten Hem, buiten uw woord, in deze wereld, in ons eigen hart en leven. Dan vinden we toch niet anders dan de ondergang en de dood. Maak ons levend door uw woord. En als we levend gemaakt zijn, wedergeboren tot die levende hoop, dat we dan ook vooruit gaan zien, omhoog gaan zien, omdat u zoveel hebt verdiend. En geef dat we daar oog voor krijgen. Heer, we mogen u danken dat we op deze middag door uw goedheid hier gebracht zijn. Het is toch uw genade, uw trouwe zorg voor ons, dat ook vanmiddag de deuren van dit kerkgebouw weer mochten opengaan. Dat er weer een dienst is, bediening van de verzoening. Geef dat we het zo ook ervaren dat onder de prediking van het evangelie het bloed van de Heer Jezus Christus wordt gesprenkeld. Omdat wij door gereinigd en geheiligd zouden worden. Heer, in deze dienst mogen we in het bijzonder u ook bidden voor de kerk in deze wereld. Zoveel plaatsen waar uw woord niet weer klinkt. En waar toch wel een kerk is, maar dan een kerk in het verborgen, een kerk in de eenzaamheid, en al zo vaak dat er nauwelijks van kerk, zoals wij dat in eerste instantie bedenken, nog sprake van is, maar dat het de eenlingen zijn, hierheen en daarheen, die niet eens de gelegenheid hebben om elkaar te ontmoeten, omdat het de grootste dreiging voor het leven betekent. Geloof in de Heer Jezus Christus met de dood moeten bekopen. We bidden u, Heer, voor die mensen die deel uitmaken van uw wereldwijde kerk, omdat ook zij gekocht en gereinigd zijn door uw bloed. Wees er nabij, ook in de eenzaamheid. En mogen ze ervaren dat er een gemeente op deze wereld is die voor hen bidt. Maar veel meer nog dan dat, dat u zelf ook in hun leven kennelijk en krachtig nabij bent. En dat u hen de kracht van het geloven, van de volharding ook wil geven. We bidden u om uw zorg voor hen. In alle omstandigheden die moeilijk en benauwend zijn. Heren, we mogen u danken voor datgene wat wij hebben. De vrijheid van elke week weer naar de kerk te mogen gaan. Met alle andere vrijheid die we als christenen in ons land ook ervaren. Geef dat we die vrijheid niet als een bedekking van onze zonden zullen gebruiken. Maar dat we de vrijheid met beide handen aan zullen grijpen om meer en meer te leren van wie u bent, Heere Jezus Christus. Heer, zo mogen we u danken ook op deze middag voor de vrijheid van het onderwijs zoals we dat mogen genieten in ons land. Nog steeds. We bidden u voor alle mensen die geroepen zijn, die een plaats hebben gekregen op de scholen, het onderwijs, werkzaam mogen zijn. Heer, bekrachtig hen met uw Heilige Geest. Dan mag het ook aan hen als christenen merkbaar zijn dat het een voorrecht is om in het christelijk onderwijs werkzaam te zijn. Om dat ook uit te dragen. Wie u bent in het leven van elke dag. Voor jongens en voor meisjes. Voor jongeren. Voor wie ook maar het onderwijs mag volgen. Heer, we bidden u om uw zegen voor de man van mevrouw Bovenkerk die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. U heeft zijn leven ook willen sparen. We danken u daarvoor. En we bidden u of de roepstem die is uitgegaan ook tot zegen mag zijn. Wilt u hem een God van nabij zijn, die hem niet alleen gezondheid geeft, maar die ook zijn leven vernieuwt. Wees hem met mevrouw Bovenkerk samen goed en nabij. En zegen hen naar de rijkdom van uw genade in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Heere, wat is het nodig dat u ons allen bezoekt met uw zegen. U kent ons, u weet hoe we vanmiddag hier gekomen zijn. U weet wat er in ons hart leeft. U weet wat onze gedachten vervult, Heere, wat kan er veel zijn. Waar we druk mee zijn, waar we druk van zijn. Wat kan er ook veel zijn wat het luisteren naar de preek ook bemoeilijkt. Wat we zomaar niet 1, 2, 3 achter ons kunnen laten. En we bidden u, Heere, wilt u geven dat uw woord ons door de kracht van uw Heilige Geest grijpt vanmiddag. Omdat we op u mogen zien. De koning van alle koningen. Heere, zo wacht alles op uw zegen. Wilt u die vanmiddag in rijke mate aan ons schenken. Dat vragen wij niet omdat wij er het verdienst zouden hebben. Maar wij vragen het op grond van de verdiensten van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, de schriftlezing voor deze middag is uit de eerste Petrusbrief. We lezen daarvan de eerste 12 versen. 1 Petrus 1, vers 1 tot en met 12 is de schriftlezing voor deze middag. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, aan de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader, in de heiligmaking van de geest tot gehoorzaamheid en besprenging van het bloed van Jezus Christus, genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht van God bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijds, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hem was beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende, de welke geopenbaard is dat ze niet zichzelf maar ons bedienden deze dingen die u nu aangediend zijn bij degenen die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Tot zover de schriftlezing. Zingen wij ter inleiding op de prediking met elkaar uit Psalm 37, het 6e, 9e en 14e vers. Psalm 37, vers 6. Het zachtmoedig volk zal eens de volle vrede genieten, in de zoetste rust verblijd. Vers 9. Gods macht verbreekt de arm der goddelozen. En ook het 14e. Wijk af van het kwaad en sta met al uw krachten het goede voor, in weldoen onvermoeid. 6, 9 en 14 van Psalm 37. Vooraf wordt u in de gelegenheid gesteld om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte 1 Petrus 1, vanmiddag de versen 3 tot en met 5. 1 Petrus 1, vers 3 tot en met 5 als tekst voor de preek vanmiddag. In deze versen zullen we met elkaar eerst nogmaals lezen. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht van God bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Gemeente, jongens en meisjes, spreekt u wel eens goede woorden? Wat zijn dat eigenlijk, goede woorden? Dat is heel eenvoudig, dat zijn woorden waarmee je iets moois, iets goed zegt over iemand anders. Waarmee je dus iets goed zegt over iets of iemand. Misschien heb jij vandaag je moeder wel een mooi cadeau gegeven voor Moederdag. Iets wat je zelf had gemaakt. En je moeder pakt het uit. En haar mond viel open van verbazing. Tjo, heb je dat nou helemaal zelf gemaakt? Voor mij? Wat is dat ontzettend knap van je? En terwijl je als moeder dat zegt, bekijk je dat zelfgemaakte cadeau van je kind van alle kanten. Schitterend om te zien en je wordt er blij van om te merken hoeveel werk je eigen kind daarvan gemaakt heeft. Zorgvuldig in elkaar gezet, netjes afgewerkt met de mooiste kleuren. Wat heb je dat prachtig gemaakt? Spreekt u wel eens goede woorden? Nee, gemeente, daar gaat het vanmiddag vanuit de Petrusbrief, vanuit het woord van God, niet over een kind dat zijn moeder blij maakt met een zelfgemaakt cadeau voor Moederdag. Het gaat vanmiddag over de apostel Petrus, een apostel van Jezus Christus, die goede woorden spreekt over zijn God. Over wie God voor hem is. Over wat zijn God aan hem gegeven heeft. Over wie zijn God altijd voor hem zijn zal. En het is het grootste verlangen van de apostel Petrus door het schrijven van deze brief om al die gemeenten waaraan hij schrijft, al die mensen in de verstrooiing van de gemeente waaraan hij schrijft, om die mee te nemen op de toonhoogte van deze goede woorden. En luister dan vanmiddag of u daarop mee kunt komen. Of jij je gedrongen weet om daarin mee te gaan doen. Zo begint Petrus. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat zijn goede woorden. Woorden van zegen. Van grote eer. Woorden van lofprijzing tot eer van de drie enige God. Goede woorden die Petrus spreekt. Lofprijzing aan het adres van zijn God. En hoe kan het anders als u zulke woorden spreekt dat je je eigen kleinheid en zondigheid ervaart? Als je die grote dingen over God hoort en je daarin zelf ook mee gaat doen. En je hart gaat op al die grote en heerlijke dingen die je over God hoort amen zeggen. En je kunt jezelf dan bij die woorden van Petrus straks ook niet meer stilhouden. O Heere God, wat zijt gij groot. Eer aan God de Vader. Eer aan God de Zoon. Eer aan de Heilige Geest. Drie ene God. U zij al de eer. En Petrus leert ons vanmiddag waarom. En we letten, gemeente, aan de hand van het thema boven deze preek, Petrus' lofprijzing aan God, op drie dingen. Petrus' lofprijzing aan God, die lofprijzing die betreft in de eerste plaats het geschenk van de wedergeboorte. In de tweede plaats de gave van een levende hoop en een zekere erfenis. En in de derde plaats tenslotte de bewaring door Gods kracht. Petrus' lofprijzing aan God. Die lofprijzing die betreft het geschenk van de wedergeboorte. De gave van een levende hoop en een zekere erfenis. En tenslotte de bewaring door Gods kracht. Als eerste dus betreft die lofprijzing het geschenk van de wedergeboorte. Dat is het eerste bazuingeschal dat we hier in deze lofprijzing horen. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren. Deze lofprijzing, gemeente, we vallen er natuurlijk vanmiddag gewoon maar wat middenin eigenlijk in deze brief. De lofprijzing, en dan kijken we toch even terug, die volgt op het adres. De eerste twee versen. Aan wie schrijft Petrus? En als u dat zo heeft meegelezen en nog even meekijkt vanmiddag, dan is het wonderlijke van dat adres dat daar geen concrete namen van mensen staan. Maar dat die mensen aan wie Petrus schrijft worden genoemd aan de hand van wie de drie enige God voor hen geworden is. Heel leerzaam, daar staat niet één keer het woordje ik. Wel God de Vader, God de Heilige Geest, Gods Zoon, Jezus Christus, worden één voor één in dat adres genoemd. Gemeente, dat is meteen ook kenmerkend voor alle Bijbelse lofprijzing en aanbidding. Daar staat niet ik in het middelpunt, maar de drie enige God. En Petrus heeft al aan het begin van deze brief op hem alle nadruk gelegd. En zo gaat Petrus nu ook verder. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En dan kiest Petrus voor het vervolg zijn woorden heel zorgvuldig. God, de Vader van Jezus Christus. Hij is degene die de wedergeboorte gewerkt heeft. Die radicale omkeer in het leven van Petrus en in het leven van al die gemeenteleden waar Petrus aan schrijft, komt helemaal van de kant van God zelf vandaan naar zijn grote barmhartigheid. Daar klinkt natuurlijk meteen ook iets in door van het totaal onverdiende aan de andere kant. Eerlijk is eerlijk, gemeente, er is toch aan onze kant geen enkele reden dat die Vader, God de Vader, zich over ons ontfermen zou. Of zegt u misschien, ja, ik weet toch wel iets op te noemen bij mezelf. Is er vanmiddag iemand die zegt, ja, maar uiteindelijk ben ik dan toch gaan geloven? Is dat uw bijdrage? Dan moet u meteen ook stoppen met de lofprijzing. Moet u meteen stoppen met lofprijzen. Dan kun je op zijn beste Heere bedanken voor de goede samenwerking. Maar kan er van lofprijzing zoals Petrus zit die het doet geen sprake meer zijn. Het is Gods onverdiende, grote genade, zijn grote barmhartigheid. Waardoor iemand ook vandaag wordt wedergeboren. Gemeente, daar komt van onze kant helemaal niets bij. Niet voor niets, gemeente, wordt hier God de Vader van onze Heer Jezus Christus genoemd. En dat wil vooral zeggen dat Jezus Christus de Zoon is van de Vader. Hij, en Hij eerst en Hij voor alles, is kind van de Vader. Dat kan niemand van ons zeggen van nature, ik ben kind van de Vader in de hemel. Dat kan alleen maar dat je dat ook gaat zeggen naar zijn grote barmhartigheid. Het is niet alleen dat hij de mogelijkheid schept om zijn kind te worden. Daar zorgt hij zelf ook voor. Het is zijn werk om iemand tot kind te maken, kind van de Vader. En dat zit er eigenlijk in opgesloten in de tekst van vanmiddag. Daarvoor is dus niets minder nodig dan wedergeboorte. En er zijn zoveel voorbeelden in de Bijbel die dat met andere woorden onderstrepen. Paulus bijvoorbeeld in 2 Korinthe 4 vers 6. Die schrijft over God die gezegd heeft dat het licht in de duisternis zou schijnen. Dat Hij degene is die in onze harten geschenen heeft om te geven een verlichting van de kennis van God in het aangezicht van Jezus Christus. En Paulus opnieuw, Efeze 2. Toen wij dood waren in de misdaden en de zonde, heeft God ons levend gemaakt met Christus. En op die manier, gemeente, zouden er nog veel meer voorbeelden te noemen zijn. Maar al die voorbeelden samen uit heel de schrift onderstrepen dit. God deed het. Terwijl ik dood was, blind was, onmachtig was, terwijl ik in de duisternis van mijn eigen zonde leefde, terwijl ik mijn eigenzinnige leven voortleefde, hoogmoedig, rebellerend tegen God. Nee, er was geen reden in mij. Hij deed het. En Hij alleen naar zijn grote barmhartigheid. Let op, gemeente, Petrus schrijft hier niet uitgebreid over het leerstuk van de wedergeboorte. Het lijkt erop alsof hij dat bekend veronderstelt. En als hij het noemt, dan doet hij het eerst en vooral om die geweldige genade van de kant van God dik te onderstrepen. De genade van God de Vader van onze Heer Jezus Christus. En dan mag Petrus zichzelf erbij insluiten. Niet alleen die uitverkoren vreemdelingen waar hij voor schrijft, maar hij mag zeggen ons. Meteen de vraag, gemeente, vanmiddag mag u zich en mag jij jezelf daar dan ook bij insluiten. Wedergeboren. Vanmiddag eerlijk naar jezelf gaat kijken dat je mag zeggen, ik ben een kind van God. Alleen dan kun je Petrus gaan begrijpen waarom hij vanmiddag op deze geweldige toonhoogte schrijft. Kun je mee gaan jubelen met Petrus. Hij heeft mij wedergeboren. Misschien is er dan wel iemand die zichzelf afvraagt of die mij vraagt of dat we het aan elkaar vragen. Hoe weet je dat nou? Het kan zo'n lastige vraag zijn. Wedergeboren. Vraag waar je mee kunt worstelen, waar je mee kunt lopen. Ben ik dat nou ook? Tobbe zelfs. Laten we vanmiddag vooral bij de woorden van Petrus blijven om daar een antwoord op te geven. Want als je wedergeboren bent, dan ben je weer kind geworden. Ben je opnieuw geboren? Is er een andere vader in je leven gekomen waar je hart naar uitgaat? De Vader. En dan verlang je het om het zo te zeggen, de Vader van mijn Heer Jezus Christus. En dan word je weer kind. Eigenzinnigheid gaat eraf. Je hoogmoed wordt gebroken. En je wilt je aan de hand van de Vader mee laten leiden, mee laten nemen, laten leiden door dit leven aan zijn hand. Heere, zegt u het nou maar. Hoe weet je het? De toonhoogte van de lofprijzing heeft een streep gezet, een kruis gezet door ik. Dat is het meest treffende, gemeente, wat als het over wedergeboorte gaat, voor zover Petrus dat dan ook helemaal inkleurt. Een streep door ik, door mijzelf. En dan blijft er één ding over. Gelooft zij God? Geprezen zijn grote, zijn heerlijke naam. Ik roem in zijn grote barmhartigheid. Wat een wonder dat Hij zich over mij zondig mens ontfermen wilde. Keerpunt daarvan, gemeente, is de opstanding van Jezus Christus. Schakelpunt, keerpunt tussen dood en leven is de opstanding van Jezus Christus uit de doden, Pasen. Hij is de bron van het nieuwe, van het onvergankelijke leven. Gemeente, wonderlijk hoe De Heer Jezus Christus hier zo direct in het middelpunt wordt geplaatst. Want er staat niet, dat zou je misschien verwachten als je het zo bekijkt en bedenkt, er staat niet door de prediking van de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Want die mensen waren daar niet eens bij geweest. Nee, er staat door de opstanding van Jezus Christus dat zelf. Historisch feit, echt gebeurd toen. Nadat op Goede Vrijdag hij was overgeleverd om onze zonden. Nadat hij was genageld aan het kruishout van Golgotha. Toen op die zondagmorgen, toen hij opstond uit de doden, werd opgewekt door de Vader. Toen, zegt Petrus, ben ik, zijn wij, wedergeboren met hem. Door de kracht van zijn opstanding, met hem opgestaan in een nieuw leven. Toen op die morgen dat de Heer Jezus Christus opstond uit de dood, werd mij het nieuwe leven verzekerd en vastgelegd om in eeuwigheid niet meer ongedaan gemaakt te worden. Toen heeft Jezus het ontvangen uit de hand van zijn Vader, het eeuwig, onvergankelijk leven. En toen heeft de Vader ook mij. En zegt Petrus, ook jullie, wij samen, vreemdelingen in de verstrooiing, toen heeft hij ons het leven gegeven uit de dood. Want Christus maakt de zaligheid niet alleen mogelijk, hij maakt het ook zeker. De gemeente, ik heb u zojuist al gezegd, Petrus geeft hier geen uitgebreide beschrijving van wat wedergeboorte nou precies is. Van het hoe ervan, dat doet hij niet. Petrus die gaat wel verder met het noemen van twee resultaten ervan. Want iemand die wordt wedergeboren blijft niet dezelfde mens. Wedergeboorte in het leven van iemand leidt ergens toe. Blijft niet zonder effect. En ook die heerlijke gevolgen van de wedergeboorte verdiepen de lofprijzing van Petrus. En we luisteren daarnaar in de tweede plaats. De gave van een levende hoop en een zekere erfenis. Gemeente, we mogen, en dan moeten we weer even terugkijken naar het eerste en het tweede vers. We mogen, al luisterend naar deze woorden van lofprijzing, niet vergeten dat Petrus een brief schrijft aan vreemdelingen. En als je 1 en 2 op de juiste manier met elkaar combineert, dan schrijft hij aan mensen die uitverkoren zijn om vreemdeling te zijn in deze wereld. Vreemdeling, wanneer ben je dat? Dat word je in je omgeving als mensen je vreemd vinden omdat je in Jezus Christus gelooft. En dat betekende in de dagen van Petrus, en dat kan het ook vandaag betekenen, voor de een soms en voor de ander voortdurend leven onder moeilijke omstandigheden. Want je bent een eenling in de hele wereld om je heen. En dat kunnen moedbenemende omstandigheden zijn. Lijden kan dat met zich meebrengen in allerlei vormen van laster, van geklets. Smaad die over je wordt uitgegoten, omdat je anders bent en anders leeft. Laster die over je wordt rondverteld, waar je je nauwelijks, eigenlijk helemaal niet tegen verweren kunt. En als dat soms gebeurt, dan gaat dat nog wel, maar als dat nou een voortdurend patroon is, wat je in heel je leefomgeving telkens weer tegenkomt, wat kun je daar wanhopig van worden? Wat kun je je afvragen, heeft het dan wel zin om christen te zijn, als dit nou het resultaat ervan is? Je kunt je afvragen, houdt het dan ook werkelijk nooit op? Wanhoop, moedeloosheid. Gemeente, is dat niet het woord dat past bij de werkelijkheid van talloze mensen in deze wereld? Zelfs ook bij mensen die het in deze wereld op een geweldige manier lijken te maken. Van tijd tot tijd duikt het weer op in het nieuws, die Club van 27, invloedrijke, succesvolle popartiesten die op hun 27ste levensjaar sterven aan een overdosis drugs of alcohol, meer dan eens zelfmoord. Kennelijk kon hun succes de leegte van hun leven niet vullen en werd hun leven verteerd door een voortdurende moedeloosheid en wanhoop. Gemeente, dat is eigenlijk al een eeuwenoud principe wat veel levens vervult. De ervaring van uiteindelijk de leegte van dit leven hier. De zinloosheid dat je je afvraagt, ja, wat doe ik het eigenlijk voor? En ook in de dagen van Petrus was de algemene denktrand bij de meeste mensen zo. En die zinloosheid, die algemene wanhoop van het leven, zei men toen al, wordt gevolgd door de eindeloze nacht van de dood. En gemeente, als je zo in het leven staat, wat is daar het resultaat van? Of hoe leef je dan? En dan is er of geen hoop, of zoals velen dat uiteindelijk ook doen, wordt de hoop gezocht in de dood. Of wat ook ontzettend veel mensen doen, de hoop wordt gezocht in dingen die voorbij gaan, vergankelijke dingen. Die geven je voor het moment een kick, maar dat gaat elke keer weer voorbij. En de leegte die je ervaart wordt steeds dieper. En uiteindelijk is dat anders toch ook niet echt anders dan de dood. Gemeente, wat mag het in het leven van een wedergeboren christen totaal anders zijn? Want schrijft Petrus, jullie zijn wedergeboren tot een levende hoop. Een levende hoop, dat is niet een nietszeggende hoop. Dat is niet een lege hoop, geen dode hoop. Nee, juist levend, krachtig, sterk. Waarom? Juist omdat het niet gebouwd is op dingen die voorbij gaan, vergankelijke dingen. Wat een geweldige tegenstelling is dat dan. Met de dode hoop van elk mens binnen en buiten de kerk die leeft zonder God en het bloed van de Heere Jezus Christus. De opstanding uit de doden van de Heere Jezus Christus geeft aan het leven van ieder die Christus gevolgd is een geweldig rijk perspectief. Zelfs over de grens van de dood en het graf heen. Christus is het fundament van die hoop. Hij is opgestaan uit de dood. In het eeuwige, onvergankelijke leven. En hij leeft voor eeuwig. Met andere woorden, gemeente. De opstanding van de Heer Jezus Christus staat garant voor een hoopvolle toekomst. Maar laten we nou niet alleen helemaal vooruitkijken. Want de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden staat ook garant voor een hoopvol heden. Laten we dan even teruggaan naar de situatie van de mensen waar Petrus voor schrijft. Vreemdelingen, omdat ze vandaag in de Heer Jezus Christus geloven. Misschien kent u wel een verhaal uit uw eigen omgeving en je kunt er meer dan eens ook van horen of lezen. Een moslim die christen is geworden. En heel vaak is het bekende verhaal daarbij, zo'n moslim die wordt verstoten uit zijn eigen familie, vaak onder de grootste dreigingen. En ze staan alleen in deze wereld, zonder familie, in een onchristelijke cultuur, waarin je eigenlijk niet op anderen terug kunt vallen. Eenzaamheid. Wanhopig van te worden. Maar geldt dat niet net zo goed voor dat meisje dat uit een ogenschijnlijk degelijk christelijk gezin komt, dat met heel haar hart de Heer Jezus Christus heeft liefgekregen, maar de rest van het gezin van de familie gelooft het niet en wil er niks van weten. Wat kun je dan als meisje eenzaam zijn en verdrietig tussen je eigen mensen, onbegrepen, om wanhopig van te worden? Wanhopig, dat is een gevaar dat dreigt als je blik te eng, te smal wordt. Als je te dichtbij blijft kijken. Als je alleen maar gericht bent op de mensen en de omstandigheden waaronder je te lijden hebt, dan zegt Petrus nee. Voor een christen is er geen reden tot wanhoop vanwege de omstandigheden van het leven, want je bent wedergeboren tot een levende hoop. En gemeente, laten we dan vanuit vers 3 meteen doorlezen naar vers 4. Dat is belangrijk om dat op een goede manier te doen. Wedergeboren tot een levende hoop. Wedergeboren tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. De levende hoop, ik kom straks nog even terug op die overgang tussen 3 en 4. Die levende hoop die mag zich richten op wat straks nog komen gaat. Dan kun je als christen in deze wereld schijnbaar alles missen. En als we dan gaan kijken naar die christenen in de dagen van Petrus, die hadden geen kans of bijna geen kans om een erfdeel in bezit te krijgen. Meestentijds was echt bezit voor hen niet aan de orde. Maar wat blijkt dat onnodig te zijn om daar druk voor te zijn, voor aards bezit en een goede naam hier en nu? Want, zegt Petrus, er ligt allang iets klaar. Als wij wedergeboren zijn, mogen wij ervan verzekerd zijn dat de erfenis voor ons bewaard wordt door de ander. God zelf staat daarvoor garant. Wedergeboren tot. Dat wil zeggen, die erfenis die ligt allang klaar. En die wordt heel goed bewaard. En die drie woorden die Petrus hier gebruikt, die bekrachtigen dat op een geweldige manier. Vergankelijkheid van de erfenis is ten eenenmale uitgesloten. Mislopen door een foutje van de notaris is er niet bij. Er is ook geen sprake van waardevermindering door inflatie of omdat de kwaliteit ervan achteruit zou kunnen gaan. Nee, onverderfelijk, onmogelijk om het af te breken, om het te vernielen, onbevlekkelijk van verontreiniging, waardoor het niet meer geschikt is om God ermee te dienen, kan geen sprake zijn. Het is bij deze drie woorden, gemeente, van belang om te zien hoe Petrus hier eigenlijk doorgaat op beelden uit het Oude Testament. Het volk Israël verwachtte toen ze door de woestijn trokken die 40 jaar ook een erfenis, het beloofde land. Terwijl ze ronddwaalden door de wildernis van de woestijn, werd hun hoop toch levend gehouden door het feit dat ze eens het beloofde land, het land dat vloeide van melk en honing, zouden binnengaan. En de hoop van het volk van God vandaag, hier en nu, wordt ook levend gehouden door de belofte van een erfenis die wacht, die klaar ligt. Er wacht een erfenis. Maar gemeente, laten we wel zijn, de hoop van het volk van God vandaag overtreft de verwachting van het volk van God toen. En nogmaals, Petrus gebruikt hier eigenlijk allemaal beelden die herinneren aan die woestijnreis van toen. De belofte van die aardse erfenis, Kanaan. Maar Petrus gebruikt dat om te laten zien hoe de hemelse erfenis zoveel keer heerlijker en schitterend is. Nog even die woorden, onverderfelijk. Daar kon je van het land Kanaan niet zeggen. Hoe vaak werd dat land Kanaan, het beloofde land, geteisterd door vijanden? Het werd verdorven, verwoest. En heel treffend lezen we bijvoorbeeld in Jesaja 24, de Heere maakt het land leeg en hij maakt het woest. En trouwens, gemeente, geldt dat straks niet van heel deze wereld? Beseft u dat? Heel deze wereld met alle begeerlijkheden daarin, met alles wat wij verzameld hebben, vergaat straks onder het oordeel van God. En die dreiging daarvan, die is er elke dag. Laat staan dat we het kwijt kunnen raken door dieven of omdat de mot en de roest het kan verderven. Petrus zegt ook, die erfenis die wacht, die is onbevlekkelijk. Ook dat kon je van het land Kanaan niet zeggen. Dat was een land dat was bevlekt en bevuild door Israël zelf. En bevlekt wil hier zeker zeggen bevlekt vanwege de zonde. Zo schrijft Jesaja opnieuw in hetzelfde hoofdstuk 24, want het land is bevlekt vanwege zijn inwoners, want zij overtreden de wetten. Gemeente, dat is het wat wij hier klaarmaken met elkaar. Afgoderij, al onze zonden, die bevlekken datgene wat we als goede gaven uit de hand van God ontvangen. De derde erfenis is onverwelkelijk, schrijft Petrus. Israël, dat gold, ik noemde het net al, als een land dat vloeide van melk en honing. Maar meer dan eens, als gevolg van de zonde van Israël, verschroeide en verdroogde, verwelkte alles wat er bloeide en groeide op het land. De erfenis, die kwijnde weg. De gemeente, dat geldt dus niet van de erfenis die aan het volk van God in het Nieuwe Testament gegeven is. Dat is een erfenis die is van een totaal andere kwaliteit. Die is onverderfelijk. Die is onbevlekkelijk. Die is onverwelkelijk. En die erfenis, schrijft Petrus, die wordt voor ons bewaard. Die hoop doet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, het hoofd omhoog. Ja, wacht even, zegt iemand misschien. Wacht even. Ik geloof best dat die erfenis, zoals Petrus dat hij schrijft, dat die goed bewaakt en ook bewaard wordt. Ik geloof wel dat er met de erfenis zelf niks gebeuren kan. Dat moet wel goed zitten, want daar zorgt God kennelijk voor. Maar hoe zit dat nou met mij als erfgenaam? Zal ik die erfenis wel ooit ontvangen? De gemeente, dat kan toch gebeuren? Stel je voor dat je op een goede dag van de notaris een bericht krijgt thuisgestuurd, waaruit blijkt dat je erfgenaam bent van een of andere oud-tante. En dat bericht dat vertelt u ook dat u een stukje erfenis hebt gekregen, een schitterend huisje aan de kust van Normandië. Daar kun je toch indenken dat je die erfenis nooit te zien krijgt. Het kan toch zijn dat je voor die tijd zo arm bent dat je niet eens meer geld hebt om er naartoe te reizen. Er kunnen toch van allerlei dingen gebeuren. Je kunt onderweg een ongeluk krijgen. Het kan toch zijn dat je voordat je daar bent aangekomen, dat je al gestorven bent. En dan heb je wel een erfenis die voor je klaarstaat, maar je kunt hem niet in bezit nemen. Zou zoiets nou ook niet kunnen als het gaat over de hemelse erfenis? Er ligt wel een erfenis klaar, maar kom ik daar ooit wel bij? Gemeente, wat de woorden van onze tekst doen is dit. Het zijn woorden die laten ons eerst achterom kijken. Die laten ons eerst kijken naar daar waar het in ons leven begonnen is, bij de wedergeboorte. Dat deed ik niet zelf. Petrus heeft geschreven, dat werkte God door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Vervolgens moeten wij, zegt Petrus, dat doet hij eigenlijk, vooruitkijken. Want hij schrijft, die erfenis die wordt voor ons bewaard en die erfenis die is van onvergankelijke kwaliteit. En die wordt voor ons bewaard, daar zorgt God voor. Maar nou het heden. En het heden waar Petrus over schrijft, dat blijkt straks uit zijn brief verderop nog veel en veel duidelijker, dat is het heden van het vreemdelingschap. Dat is het heden van dagelijkse verzoekingen en verleidingen. Dat is het heden van de smaad en van de spot en van de laster. Dat is het heden waarin de Satan rondgaat als een briesende leeuw en soms komt hij als een engel des lichts. Maar elke dag op zoek om je te verleiden. Dat is het heden waar Petrus over schrijft, van het vreemdelingschap, van het lijden, van de angst en van de verwarring als eenling in het midden van een wereld waar bijna niemand christen is. Met voortdurende verleiding om dan om al die moeilijke dingen het geloof maar vaarwel te zeggen. Kunt u het zelf vasthouden? Gemeente, wat mag je nou als wedergeboren christen, als kind van God, verwachten voor heden, voor vandaag? Dat is veel zeggen dat Petrus begonnen is bij het verleden en toen heeft duidelijk gemaakt dat heeft God gedaan. En dat Petrus ons vooruit laat kijken naar de toekomst en zegt daar zorgt God voor. Nou gemeente, als wat het verleden en wat de toekomst betreft, als nou alles gewerkt is en gegarandeerd wordt door niemand minder dan de drie enige God, zou hij het dan voor het heden, voor vandaag, aan ons overlaten? We moeten goed lezen wat er staat. Ik was net te vroeg met te zeggen, we moeten goed doorlezen vanuit vers 3 naar vers 4, want het moet vooral zijn bij de overgang van 4 naar 5. Want daar staat iets heel belangrijks en als je stopt bij de komma, ja, in mijn Bijbel staat er zelfs een punt, maar die hoort er niet te staan tussen 4 en 5. We moeten doorlezen om te weten te komen wat er dan over die u aan het eind van vers 4 wordt gezegd. Die in de hemel bewaard wordt voor u die in de kracht van God bewaard wordt. Die erfenis die wordt dus bewaard voor mensen die door God bewaard worden voor de erfenis. Nog een keer, wie wordt dus bewaard voor wie? Wat wordt bewaard voor wie? Dan zegt vers 4, de erfenis wordt bewaard voor u. Dat was Gods garantie voor de toekomst. En vers 5 zegt dan, u wordt bewaard voor de erfenis. Dat is Gods garantie voor het heden. U wordt bewaard voor de erfenis. Gemeente, is dat geen wonder om God van harte voor te loven en te danken? Om zijn naam te prijzen? Dat ik niet mijzelf moet bewaren voor de erfenis. Wat zou dat geweldig moedbenemend zijn. Toch? Als u mag weten een wedergeboren kind van God te zijn. Dan weet u hoe teleurstellend en ontmoedigend het zou zijn als u uzelf moest bewaren voor de erfenis die klaar ligt. Als ik mezelf moest bewaren voor die zaligheid. Als God in mijn leven begonnen is, maar ik het vandaag zelf op peil moest houden en mezelf moest bewaren voor die erfenis. Hoef je alleen maar naar vandaag te kijken. Hoeveel zonden heb je vandaag gedaan? Hoeveel overtredingen van de heilige wet van God zijn er sinds u wedergeboren bent, sinds u tot geloof gekomen bent in uw leven alweer niet geweest? Bent u vanaf dat moment tot nu in staat gebleken om uzelf voor de erfenis te bewaren? En moeten we dan met elkaar niet ook heel eerlijk zeggen, ja, dan hebben we nog niet half meegemaakt wat die mensen waar Petrus eerst voor schreef aan vervolging en laster en smaad vanwege het christen zijn hebben meegemaakt. Dan moet je vandaag denk ik toch in de meeste gevallen zeggen, ja, heel eerlijk, van het vreemdelingschap hoefde het er bij mij nog niet zo vreselijk veel van te komen. Wat een wonder, gemeente. God bewaart zijn kinderen voor de erfenis van het eeuwig zalig leven. Ook dat geeft hij niet uit handen. Alleen dan, verleden, toekomst en vandaag. Alleen dan, als hij het bewaart, als hij garandeert. Alleen dan kan het zijn, door u alleen. door de kracht van God wordt elke wedergeborene bewaard en beschermd op de reis van het vreemdelingschap door dit leven heen, tot voor de zaligheid. Houdt de Satan ons van de zaligheid af? Nee. Nee, Satan is niet opgewassen tegen de kracht van God. Belangrijke vraag van de vreemdelingen in deze wereld: houdt het lijden van deze tegenwoordige wereld, het lijden omwille van de naam van Christus, kan dat ons afhouden van de zaligheid? Nee, de kracht van God is groot genoeg om ons in het lijden in deze wereld, omwille van zijn naam, te sterken en te dragen. En om ons er doorheen te dragen, te bewaren voor de erfenis die hij bewaart. Ja, wacht even, zegt iemand. Doet het er dan allemaal niks toe hoe je leeft? Het is wel makkelijk als iemand anders je bewaart en je hoeft zelf niks te doen. Wordt er dan van mij, van ons, helemaal niks gevraagd? Ik lees toch bijvoorbeeld bij de apostel Johannes aan het eind van zijn eerste brief, als een geweldig indringende waarschuwing van een bezorgde vader: mijn kindertjes, bewaart u zelf van de afgoden. Bewaart u zelf? En als u verder gaat lezen in die brief van Petrus, dan schrijft hij allerlei indringende oproepen. Wees nuchter, waakt in de gebeden, heb vurige liefde tot elkaar. Wees nuchter en waakt, want de duivel gaat rond om te zoeken en te verslinden. En als je dat zo leest, dan doet het er toch blijkbaar wel toe. Het geloof dat werkzaam is, het geloof dat actief is, dat waakzaam is, dat doet er toe. En ik zeg vanmiddag, gerust, dat is onmisbaar. Maar niet in de zin, gemeente, hou dat vast, niet in de zin, dat ik nu met mijn geloof op mijn eigen houtje het moet gaan doen in mijn eigen kracht. Dan is Petrus zo helder. Wij worden in de kracht van God bewaard tot de zaligheid. En hoe doet God dat? Dat doet hij door middel van het geloof. God werkt zijn bewarende kracht in ons leven uit door middel van het geloof. En dat geloof, dat wordt meteen geschonken in de wedergeboorte. Maar dat is ook het geloof dat God onderhoudt. Wat God versterkt. Het geloof dat God staande houdt in de strijd en in de verzoeking. Zo werkt God zijn kracht uit in onze zwakheid. En daarom God alleen de eer. Ook voor mijn geloof. Ook voor mijn standvastigheid in de strijd. Ook voor mijn weerstaan van al die verleidingen. Ook voor mijn waakzaamheid in de gebeden. God alleen de eer. Dat is er alleen maar gemeente omdat God daarvoor de kracht gaf. Omdat God mij in zijn kracht door middel van het geloof bewaart. Tot de zaligheid die hij in zijn onverdiende goedheid heeft klaargelegd. Gereed om geopenbaard te worden in het einde. Als hij terugkomt op de wolken van de hemel, dan openbaart hij die schat die hij bewaarde. Vandaag mag je daar wat van proeven. En wat geeft dat al zoveel reden om hem te loven en te prijzen? Straks wordt het volle heil volledig uitgepakt, onthuld. Gemeente, dat gaat ons denken heel ver te boven. Wat God bereid heeft voor degene die hem lief hebben. Niets van mij, alles van hem. En het enige dat ons weghoudt bij die erfenis, dat is ons eigen ongeloof. Is dat het misschien wat het vanmiddag zo moeilijk voor u maakt om te luisteren? Is dat het wat het vanmiddag zo moeilijk maakt om met Petrus mee te komen op die toonhoogte van zijn lofprijzing? Om mee te gaan doen in dat geloofd zij God, de God en Vader van onze En dan mag ik erbij zeggen van mijn Heere Jezus Christus, looft u al mee? Bent u al begonnen met zijn heilige naam te prijzen? Of voelt u, terwijl u dit allemaal zo hoort, eerder de neiging om te gaan wijzen? En u zegt, ja, het ligt dus allemaal niet aan mij. Maar aan hem als ik niet geloof? Want als het dan Gods genade is dat niemand wederom geboren wordt en delen mag in de erfenis, dan is het dus ook Gods schuld als iemand dat allemaal niet krijgt. Je moet het toch maar krijgen, het moet je toch gegeven worden. Ja, gemeente, dan moet u eerlijk zijn, dan is het vanmiddag te hoog gegrepen. En dan zal er vanmiddag in uw leven ook geen lied van lof en dank opstijgen. Weet u op wie u dan lijkt? Nee, dan lijkt u niet op die moeder die het cadeautje voor moederdag van haar kind aanneemt en het uitpakt en vol verwond. Tjoh, wat heb je dat mooi gemaakt. Is dat nou echt voor mij? Nee, dan lijkt u op een moeder die een prachtig cadeau krijgt aangeboden. Die het uitpakt en die het ook wel bekijkt. En na een lange tijd zegt, tjoh. Dat ziet er best aardig uit, maar hier ben je een stukje vergeten en daar ben je uitgeschoten met je stift en daar mist een plakkertje. Zet maar op je eigen kamer, want zo hoef ik het niet. Gemeente, lijkt u daarop? Bent u nog niet ervan doordrongen dat God het volle heil heeft uitgedacht en verdiend? Maar dat hij het ook aan armen uit genade uit wil delen. Het komt inderdaad allemaal van hem. En dat wordt u ook vanmiddag helemaal gratis aangeboden. Om niet uit genade. En wat zeg je dan? Ik hoef het niet. Want... Nee, dat zegt u niet. Daar bent u te degelijk voor, denk ik. Maar wat is de praktijk van het leven? Van uw, van jouw leven? En is dat nou echt Gods schuld? En u en jij die het vanmiddag opnieuw belijden mag. Onverdiende genade. Laat je dan meenemen met de woorden van Petrus. Want met het oog op deze grote zaligheid, ja, dan moeten we het met Petrus elkaar toch wel toeroepen. Wie zou die grote majesteit dan niet met eerbied prijzen? Amen. Gemeente, in antwoord, aansluiting op de prediking, zingen we met elkaar uit Psalm 31, het 17e vers. Geloofd zij God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt, die voor mijn welstand waakt. Wat er verder volgt in het 17e vers van Psalm 31. Thank you. Laten we samen danken en bidden. Heer, wij loven en prijzen uw grote naam voor datgene wat u ons in deze middag hebt gegeven. De heerlijkheid van uw grote naam hebt u ons vanmiddag bekend willen maken. Met niet minder als doel dat wij allemaal met Petrus mee gaan doen. Geloven. Gaan jubelen. Voor datgene wat u gewerkt hebt. En wat u nog werkt. In het leven van zondige mensen. Geef Heer dat we ons vanmiddag daar niet te goed voor zullen voelen. En dat we niet zo overweldigd worden door de vragen van de omstandigheden waarin we ons bevinden. Dat we toch min of meer achterloos en kritische schouders ophalen. Als uw aanbod van genade voor ons te gering zou zijn. U maakt het ons bekend, Heer. We danken u daarvoor. Voor de goedheid waarmee u ons tegemoet komt op deze middag. En leer ons om voor u te buigen. En uw grote naam te loven en te prijzen. Want het is door u alleen. Heer, we danken u voor alles wat we in deze dienst uit uw hand hebben ontvangen. Dat alles in goede orde met rust mocht verlopen. En we bidden om de doorwerking van uw woord in het leven van de gemeente. Gaat u met een ieder mee. Deze dienst uit, deze zondag verder door. En ook de week in die we vandaag mochten beginnen. Laat uw woord ons vergezellen van dag tot dag. In alles wat we doen. In alles wat we van plan zijn. Opdat we ons zullen laten leiden door uw woord en uw Heilige Geest. Wij vragen u deze dingen. We bidden u ook voor onze broeder die u een plaats gaf in deze gemeente. Wil hem nabij zijn en tot zegen stellen. Maak het goed onder zijn bediening hier in uw huis. Wij vragen u dat om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot uit Psalm 52, het zevende vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Ik verwacht uw trouwe hulp van boven, uw waarheid zal bestaan. Uw naam is voor het oprecht gemoed, van al uw gunst volk goed. 52, het zevende vers. Gemeente, bewaar het woord. Ga heen in vrede. Verhef uw harten tot God en draag met u zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.